Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 4. Het was zondagmorgen. Johannes zat in zijn studeerkamer zijn preek nog wat na te kijken. Het was tegen 9:00. Over ongeveer 15 minuten zou hij naar de kerk gaan. Er kwamen al heel wat mensen door de kerkstraat langs de pastorie. De mensen waren vroeg tegenwoordig. Hij kon zo uit het raam precies het smalle straatje zien dat naar de grote monumentale kerk liep. De prachtige 15e-eeuwse klok beierde met zware klanken door het dorp. Het geluid vulde het gehele dorpje en riep de mensen tot ver in de omtrek. Kom, kom. Ineens schrok Johannes op. Daar kwam een hele stroom wielrenners door de kerkstraat. Zeker al 20, 30 man. Allemaal frisse jonge mannen. Ze reden de kerkgangers bijna omver. Met een noodgang reesten ze het dorp uit. Er kwam pijn in zijn hart. Misschien waren er heel wat gedoopte jongens bij, ongetwijfeld. Een groot deel van de gemeente was alleen op papier hervormd en deed in werkelijkheid niets meer aan het geloof. In zijn hart klom er een gebed op voor al die jonge mannen die Gods huis voorbij reden. Waren ze zo Gods dag aan het heiligen? Plotseling kwam er een plannetje in hem op. Misschien kon hij ze bereiken. Toen hij in deze gemeente kwam, was hij met een kerkblad begonnen, dat elke maand gratis bij alle hervormden werd bezorgd. Daarin was hij ook een samenspraak begonnen tussen Gabbe en Toon. Gabbe was een onkerkelijke man en Toon was een tot God bekeerde man. In die samenspraak probeerde Toon Gabbe mee naar de kerk te krijgen. En hij was juist zover dat hij mee zou gaan. En toen Johannes de volgende dag zijn kerkbode klaarmaakte, schreef hij ook wat Toon en Gabbe bespraken op hun tocht naar en uit de kerk. Gabbe en Toon gaan naar de kerk. Toon. Zo, Gabbe, ben je uitgeslapen? Gabbe, praat me er niet van. Vanmorgen om 5:00 stond Dirk van ome Lies al aan de deur te rammelen. Ik was vergeten dat ik met hem mee zou gaan vissen. Het is zonde, zulk prachtig visweertje. Het scheelde niet veel of ik was met hem meegegaan. Maar ja, ik had beloofd dat ik met jou mee naar de kerk zou gaan. Wat ik beloof, dat doe ik. Toon, wat zei Dirk toen je zei dat je naar de kerk ging? Hij zal wel raar opgekeken hebben. Gabbe, hij zei, je lijkt wel zot met zulk mooi weer in de kerk te gaan zitten. Hij heeft gelijk, Toon. Ik ben ook zot, maar vooruit. Toon, de duivel was al vroeg op, Gabbe, om je uit de kerk te houden. Gabbe, je wilt toch niet zeggen dat neef Dirk de duivel is, wel? Toon, dat zeg ik niet, maar het is maar wie hij gebruiken wil. Gabbe, het was wel of de duivel ermee speelde vanmorgen. Want net kwam ook mijn broer Laban vragen of ik hem helpen wilde met een klusje. Hij was behoorlijk kwaad op me toen ik zei dat ik het niet deed. Kijk maar uit, zei hij, straks word je ook zo'n vrome kwezel. Toon, de duivel is altijd bezig om ons onder het woord vandaan te houden. Hij weet best dat hij daar zijn klanten kwijtraakt. Op de Pinksterdag was hij er door middel van de preek van Petrus in 1 keer 3000 kwijt. Gabbe. Maar het is maar voor 1 keer, als je dat maar weet. Toon, Daar weet je niks van, Gabbe. Een schot kan geraakt zijn. Dat weet ik uit ondervinding. Gabbe. Ja, jij was vroeger ook niet zo'n lievertje. Je bent wel veranderd, Toon. Maar ja, je neemt het. Tenminste, daar heb ik respect voor. Want er zijn veel huichelaars, jongen. Toon. Je kunt het beste maar bij jezelf blijven, Gabbe. Bij mijn grootvader hing vroeger een bordje op de schoorsteen. Weet je wat daarop stond? Gabbe. Het zal wel wat moois wezen. Toon. Wie in zijn eigen tuintje wiet, ziet het onkruid bij een ander niet. Gabbe. Ga opzij, Toon. Daar komen de wielrenners aan. Ja, die jongens willen ook wat. Toon. Het is zo jammer dat ze het op zondag doen. Gabbe. Och, kom. Ze doen toch geen mens kwaad? Toon. Ik heb er toch altijd veel verdriet van. Als ik ze zondags door de kerkstraat zie komen, ze doen kwaad tegen God. Zo wordt toch Gods dag niet geheiligd? Maar ook voor die jongens zelf. Ik vind het zo erg dat ze zomaar voortleven zonder God. En er zijn erbij die wel beter weten. Gabbe. Jan van mij is er ook bij. Die jongen kan meer rakels rijden. Dat wordt er nog een voor Tour de France. Toon. Wat heb je daaraan op je sterfbed? Gabbe. Jij komt altijd met de dood. Toon, dat is toch de werkelijkheid, Gabbe. Die komt voor ons allemaal. Soms als een dief in de nacht. Dan moet je bereid zijn, ook al ben je jong. Gabbe, je hebt toch geen leven als je daar altijd mee bezig bent? Toon. Dat hangt er maar vanaf, Gabbe. Of de dood voor je een doorgang is naar het eeuwige leven, of een doorgang naar de eeuwige rampzaligheid. Mijn grootje zei wel eens: mijn sterfdag zal mijn blijdste dag wezen. Dan zal ik voor altijd bij mijn koning zijn. Daar kon je jaloers op worden, Gabbe. Het mens is gestorven met de glans van de hemel op haar gezicht. Ze gaan de kerk in. Gabbe. We gaan achterin zitten, hoor. Iedereen hoeft me niet te zien dat ik hier ben. Ze zullen wel zeggen, wat doet die hier? Toon. Kom hier maar zitten, Gabbe. Een beetje achter de pilaar. Dan kun je nog net de dominee zien en hij ziet jou niet. Gabbe. Wat klinkt dat orgel mooi, Toon. Wat speelt die? Toon. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gabbe. Ja, dat heb ik vroeger ook nog geleerd. Ja, dat is lang geleden. Het is toch mooi. Toon. Sst, stil, Gabbe. De dominee komt binnen. De kerk gaat uit. Gabbe. Het is omgevlogen, Toon. Het was wel heel ernstig. Toon. Ja, Gabbe, zeker als je op je in laat werken, dat je op reis bent naar de eeuwigheid. Dat heeft dikwijls zwaar op mijn hart gewogen. Gabbe. Het ziet er niet best voor me uit, Toon, als die dominee gelijk heeft. Toon. Dat moet je niet zeggen, Gabbe. Het kan voor jou ook nog. Al was je de grootste zondaar van de hele wereld. Dat heb je toch wel gehoord? Gabbe. Ja, maar er zal toch heel wat met me moeten veranderen, Toon. Toon. Dat kan, Gabbe. God is machtig. Ja, almachtig. Gabbe. Zou iedereen, die niet met zijn hart in de Heere Jezus gelooft, echt voor eeuwig verloren gaan, Toon? Voor eeuwig? Toon. Vast en zeker, Gabbe, buiten de Heere Jezus is er geen zaligheid. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des eengeboren Zoon van God. Dat zegt de Bijbel. Daar kun je gerust op aan. Gabbe. Maar er staat toch ook in de Bijbel, God is liefde. Zouden dan al die mensen verloren gaan? Toon. God is liefde, Gabbe. Hij heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar die grote liefde van God versmaat, zal het bezuren. Jonge jongen, het is toch zo erg als we over onze zonde en schuld heen leven. En maar net doen alsof er niks aan de hand is. Als we de zaligmaker maar laten roepen. Gabbe. Mijn buurvrouw zegt dat ze ook gelooft. Maar zei laatst tegen haar dat ze die smerige hond niet altijd in mijn tuin moest loslaten. Maar ik kreeg er behoorlijk van langs. En ik zag laatst dat ze haar hoofd voor iemand omdraaide op straat. En ze gaat bij jullie aan het avondmaal. Is dat nou geloof? Toon. Er is veel geloof dat die naam niet verdient, Gabbe. Het komt op de vruchten aan. In de Bijbel staat, alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Het echte geloof gaat altijd met bekering samen. Gabbe. Daar had de dominee het ook over. Bekering. Wat is dat eigenlijk? Toon. Dan keer je je helemaal om. Eerst leef je van God af. Maar als je bekeerd wordt, leef je naar hem toe. De liefde van God komt in je hart. Je krijgt verdriet. Echt verdriet. Dat je zoveel tegen God en ook tegen de mensen zondigt. Je gaat er echt naar verlangen, om te leven zoals God het wil. Je krijgt vergeving nodig. En dat is het grootste wonder dat er is. Als je echt geloven mag, dat God om Jezus wil ook jouw zonden vergeeft. Gabbe. Ik was laatst bij mijn neef Isaac en die sprak er ook zo over. Hij zei, Gabbe, dat ik nou nog zalig kan worden, kan ik niet klein krijgen. En hij schreeuwde als een kind. En je weet wel wie Isaac is. Toon. Dat kan ik begrijpen, Gabbe. Wat zou je gelukkig zijn, jongen, als je daar zelf iets van kende. Gabbe. Ik vind het zo moeilijk, Toon. De dominee zei vanmorgen dat je je moet bekeren. Hoe moet ik dat opvatten? Soms probeer ik het wel eens. Dan probeer ik een dag niet te vloeken. Maar ja, als ik op mijn duim sla met de hamer of zoiets, ja, dan weet je het wel. Toon. De Heere geeft ook wat hij beveelt, Gabbe. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Maar wij zijn duur verplicht om alles op alles te zetten. Dan komen we er wel achter dat het Gods werk is. Dan gaan we wel roepen, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd worden. En God laat geen bedder staan, jongen. Gabbe. Ik dank dat ik de volgende keer toch maar weer met je meegaat, Toon. Het heeft me toch wel wat gedaan. Vooral toen die dominee zei, je leeft maar één keer. Je kunt het niet meer overdoen. Maar ja, ik vind het zo moeilijk. dan denk ik weer, zou het allemaal wel waar zijn? Ik weet het niet en toch laat het me niet los. Toon, ik weet het ook vaak niet, Gabbe, maar weet je nog wat het orgel speelde voordat de dienst begon? Gabbe.
Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord aan de geest bekend.
Toon, in diezelfde psalm staat ook, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En wat God belooft, dat doet hij. Daar kun je van op aan. Gabbe.
Tot zondag dan, hè?
Het was zaterdagmorgen, al behoorlijk druk in de Gouden Brasem. Het stamcafé van de wielrennersclub Tour de France. Het was een gezellige club. Elke zaterdagmorgen kwamen ze bij elkaar om een pilsje te drinken en plannen te maken voor de volgende dag. Als het weer het toeliet, gingen ze er op zondagmorgen op uit, voor een flinke tocht. Het eiland Tholen af, een flink stuk door Brabant, soms gingen ze verder weg en namen deel aan grotere wedstrijden in het land. Ze vormden een hechting. Onderling was er veel kameraadschap. Ze stonden voor elkaar klaar en kwamen voor elkaar op.
Nou, Gert-Jan, waar gaan we morgen eens heen? Vroeg Adrie, een stevige, blonde knul met open lachend gezicht.
Gert-Jan was de voorzitter. De jongen kon goed regelen. Ze mochten hem allemaal graag. Al was hij behoorlijk driftig en kort van stof, maar hij had een gouden pet.
We fietsen eerst naar Flupland. Daar steken we over en rijden we schouden aan Duiveland rond. Het wordt morgen een mooie dag.
We kunnen ervan genieten. We pleisteren in de Gouden Leeuw in Zierikzee. Daar heb ik al een maaltijd besteld.
Er klonk een stemmend gemompel.
Maar jij gaat zeker niet mee, Ariaan, zei Adrie plagend. Jij hebt zeker huisarrest.
De aangesprokene had een apart uiterlijk. Hij was klein van stuk en bijna zo breed als hij groot was. Maar hij was bijzonder gespierd en oersterk. Hij had een wat gemene trek op zijn gezicht. Als hij echt kwaad werd, was hij niet te tammen.
Hij had ruzie met de meeste van zijn familieleden,
waaronder ook met zijn eigen vader. Alleen zijn vrouw, daar kon hij niet tegenop. Een klein vrouwtje, maar ze kon hem om de vinger wenden. Ze was de enige die niet bang voor hem was. Ariaan was dus een echte pantoffelheld. En daar plaagden de jongens hem graag mee. Maar wonderlijk genoeg kon hij er best tegen.
Shani heeft me vrijgegeven, zei hij. Een bastvrouwtje heb ik. Zo vind je er geen tweede. En ineens pakte hij Adrie de plaaggeest bij de arm, draaide die op zijn rug en drukte hem op de tafel. Hé, man, laat me los, holenbeer.
Adrie, die heus geen kleine jongen was, kon zich niet roeren of bewegen.
Geen grapjes meer, hè, jij?
Daarna liet Ariaan hem los. Hij pronkte graag met zijn kracht. Alleen zijn driftbuien waren gevreesd. Maar die kwamen gelukkig zelden voor. Dan was hij als een wilde stier. Dan bleef er niets heel, waar hij ook was.
Adrie wreef zijn armen. Knuffel jij Shani liever, maar niet mij, gorilla.
Er werd gul gelachen. Het ging allemaal in een prettige sfeer. De stemming zat er goed in. De plannen waren gemaakt. Ze dachten er juist over om naar huis te gaan, toen er ineens een blaadje door de brievenbus kwam. De zaaier stond ervoor op.
Het kwam vlak voor de voeten van Gert-Jan.
Verveeld raapt hij het op en legt het op de tapkast.
Een blaadje van de kerk, de nieuwe dominee was ermee begonnen. Thuis kreeg hij het ook. Greet, de caféhouster, pakt het op. Ze bladerde er even in.
En eens zei ze, jongens, luister eens, de dominee schrijft over jullie.
Het werd direct stil. Alle aandacht was op Greet gevestigd.
Een beetje spottend begon ze voor te lezen. Gabbe. Gaap, zei Toon, daar komen de wielrenners aan.
Ja, die jongens willen ook wat.
Toon. Het is zo jammer dat ze het op Gods dag doen.
Gabbe. Och, kom, ze doen toch geen mens kwaad.
Toon. Ik heb er toch altijd veel verdriet van. Als ik ze op zondag door de kerkstraat zie komen. Ze doen kwaad tegen God. Zo wordt Gods dag toch niet geheiligd. Maar ook voor die jongens zelf, ik vind het zo erg dat ze zomaar voortleven zonder God. Er zijn erbij die wel beter weten.
Gabbe.
Jan van mij is er ook bij. Die jongen kan mirakels rijden. Dat wordt er een voor Tour de France.
Toon. Wat heb je daaraan op je sterfbed?
Ho, 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 ho. Er ging een gebrul op, zodat Greet niet verder kon lezen.
Zo, riep ze, dus jullie krijgen een lesje van de dominee.
Gert-Jan, de voorzitter, was rood aangelopen van drift.
Waar bemoeit die melkmuil zich mee? Wij bemoeien ons toch ook niet met die rotzooi?
Arjaan was helemaal wetheet.
Ik zal dat ventje wel eens Moris leren. Die denkt hier op het dorp de lakens uit te kunnen delen. We zullen hem dat eens afleren.
Eli, een jongen met een zacht gezicht, zei eerst niets. Hij liet ze wat bedaren. Toen zei hij, maar die man bedoelt het toch niet kwaad. Hij wil ons op het goede spoor hebben.
Verachtelijke blikken werden hem toegeworpen.
Eli had het er zelf ook wel eens moeilijk mee. Bij hem thuis gingen ze allemaal naar de kerk. Ja, hij had er mee gebroken, maar rustig was hij niet.
Maar als ze dan weer op weg waren en als hij dan de wind langs zijn oren voelde suizen,
ja, dan vergat hij alles. Zo samen met zijn kameraden drukte hij al die muizenissen weg.
Maar als hij dan 's avonds thuis kwam en hij de verwijtende blikken van zijn moeder zag, hij vernam dan hoe ze met tranen voor hem baden, want hij kon het precies horen. Zijn kamertje was net boven de huiskamer. En elke avond bad zijn vader hardop en droeg hij de noden van zijn gezin aan God op. En als hij ze soms beiden hoorden snikken, brak zijn hart wel eens. Dan nam hij zich voor ermee op te houden en de weg van zijn ouders te gaan. Hij voelde heel goed dat zij het beste deel gekozen hadden. Maar als het dan weer zaterdag was, zat hij toch weer in de gouden brasem. En zondagsmorgens, als de klok luidde, kwam de tweestrijd terug. Maar de wielrennersknup won het altijd. En nu dit, het raakte hem toch meer dan hij wilde weten. Hij kon het niet hebben dat er zo smerig over die nieuwe dominee werd gesproken. Hij had hem wel eens ontmoet toen de dominee bij hen thuis gekomen was. Ja, hij was gauw naar boven gegaan voordat de dominee hem persoonlijk kon aanspreken. Maar het was toch een aardige man die het goede meende. Daarvan was hij overtuigd. De stemming was bedorven. Ieder gaf zijn giftige en spottende commentaar. Eli zei maar niets meer en ging stil weg.
Ik ga erheen,
schamperde Gert-Jan. Ik zal hem eens flink de waarheid zeggen. Zo'n geluiperd.
En in wilde drift ging hij weg.
Het gezicht van Ariaan was een donderwolk. Wacht maar, siste hij. Ik zal dat feintje wel krijgen.
Toen Gert-Jan weg was, viel er toch een beklemming. Ze wisten dat hun voorzitter behoorlijk driftig was. Als er maar geen gekke dingen zouden gebeuren.
Kom jongens, maak je niet zo druk om zo'n blaadje, zei Greet. Hier, neem nog een pilsje. En dan gaan jullie ook maar, want ik moet de zaak nog een beetje schoonmaken voor vanavond. Dan is het hier groot feest.
Dat deden ze. Eli was onderweg naar huis, maar hij had een beklemd hart. Ze zouden die man toch niets doen. Hij kende Gert-Jan, maar hij was nog veel banger voor Ariaan. Gert-Jan was niet kwaad. Als zijn drift gezakt was, was hij het ook zo weer kwijt. Wanneer hij mensen onrecht had aangedaan, kreeg hij er spijt van. Maar Ariaan was in staat om iemand te vermoorden. Daar zat een valse aard in. Had hij die man zich er toch buiten gehouden? Toen Eli thuis kwam, lag hetzelfde blaadje er. Het lag open op tafel. Precies bij het verhaal over de wielrenners. Hij las het nog eens rustig door. Moeder kwam naar binnen en zag het. Hij kreeg een kleur en ineens stond het voor hem vast. Hij zou morgen niet meegaan. Hij ging naar de kerk. Het was niet zo gemakkelijk geweest om een tekst te vinden voor de komende zondag. Elke week was het weer een zaak van gebed en onderzoek. Maar terwijl Johannes biddend met deze zaak bezig was, werd hij geleid naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Na een grondige uitleg was hij nu bezig met de meditatie en verwerking. Zijn vingers vlogen over het toetsenbord. Met de snelheid van zijn gedachten kon hij ook typen. De ene gedachte vloeide uit de andere. Het was hem soms wonderlijk te moede, zoals hij kennelijk geholpen werd. Dat gebeurde ook nu. Hij had de gewoonte een uitgebreide schets te maken van zijn preek, maar die vrij weer te geven op de kansel. Zo was er, zowel in de voorbereiding als in de bediening van het woord, de ruimte voor de Heilige Geest om te werken. Johannes was juist intens bezig toen er driftig en aanhoudend werd gebeld. Eline was net even boodschappen aan het doen, zodat hij alleen thuis was. Wat jammer dat hij nu gestoord werd. Hij kon het maar moeilijk hebben als ze hem uit zijn concentratie haalden. Juist in deze fase van de voorbereiding. Met een zucht stond hij op en liep naar de deur. Hij deed de deur open. En voor hij gelegenheid kreeg om ook maar iets te zeggen, kreeg hij een scheldpartij over zich heen. Voor hem stond een jonge man van een jaar of 24. Een flinke vent, stevig gebouwd, op zich een aardig gezicht, maar kennelijk wetheet van woede en drift. We bemoeien toch ons ook niet met jouw rotzooi? Waarom doe je dat dan wel met ons? Als wij rijden op zo'n dag, doen wij dat? Dat laten we voor niemand, en zeker niet voor jou. Met je vrome praatjes van die schijnheilige huichelaars hebben we onze buik helemaal vol. En met een driftig gebaar wees hij naar de kerk, die vanaf de stoep van de pastorie zichtbaar was. De jonge man tierde nog een poosje door. Ondertussen werd het Johannes duidelijk wat er aan de hand was. De wielrenners, dacht hij. Daar had hij over geschreven, in de Zaaier. Dit was dus een van de wielrenners.
Hij liet de jonge man eerst maar wat uitrazen. Toen trok hij een tamelijk ernstig en streng gezicht en zei een beetje bars. Meneer, ik ken u niet, maar u hebt blijkbaar wat met mij te bespreken. Komt u binnen. Hij zwaaide tegelijk de deur van zijn studeerkamer open en gebaarde hem gebiedend om binnen te gaan. Dit onverwachte optreden maakte Gert-Jan toch wel een beetje verlegen. Hij aarzelde een ogenblik, keek toen in de ogen van Johannes en liep naar binnen. Ga u zitten, zei Johannes nog steeds op dezelfde toon. Kalmeer eerst eens en vertel me dan rustig wat er aan de hand is. Al sprekend werd zijn stem vriendelijker en keek hij de wielrenner met pretlichtjes in zijn ogen aan. Gert-Jan keek eens verlegen rond en kreeg het toch wel een beetje benauwd. Nu zat hij in het hol van de leeuw. Johannes stak zijn hand uit. Laten we eerst eens even kennis maken, jongen. Wie ben je? En laten we dan eens rustig samen praten. Gert-Jan stak zijn hand uit en keek eens naar Johannes zijn gezicht, dat nu vriendelijk en welwillend stond. Zijn woede ebde helemaal weg. In de grond der zaak had hij een goed hart en hield hij helemaal niet van ruzie of zoiets. Hij schaamde zich nu wel dat hij zo tekeer gegaan was. Gert-Jan van de Hoek, zei hij. Ik ben de voorzitter van de wielrennersclub. U hebt over ons geschreven. Johannes knikte geamuseerd. Inderdaad, zei hij. De laatste tijd zie ik jullie elke zondagmorgen hier langs mijn raam komen. Kun je begrijpen dat me dat verdriet doet? Maar wij bemoeien ons toch ook niet met uw zaken, zei Gert-Jan nu heel rustig. We willen gewoon met rust gelaten worden. U mag van ons best naar de kerk, maar laat ook ons in de vrijheid. Ben je gedoopt, Gert-Jan? Vroeg Johannes. Hij knikte van ja. Dus dan ben jij een schaap van mijn kudde. Dan ben ik ook voor jou verantwoordelijk. Ik zou niets liever hebben dan dat jij voor God gaat leven. Jij moet ook sterven, jongen. En dan? Denk je daar wel eens aan? Johannes zei het zo welmenend en indringend dat Gert-Jan hem een ogenblik recht in de ogen keek. Hij sloeg zijn ogen neer en zei zachtjes. Soms denk ik daar wel eens aan. Laatst verongelukte een van mijn vrienden. Toen heb ik gedacht, als ik dat eens was. Maar ja, je bent dat zo gauw weer kwijt. Bid je wel eens, Gert-Jan? Voor mijn eten, maar verder eigenlijk niet. Met ernst en liefde wees Johannes hem op de noodzaak en de mogelijkheid om met God verzoend te worden. Gert-Jan luisterde stil. Er was geen spoor meer van drift of boosheid. Hij voelde dat de dominee het goede, het eeuwig goede met hem voor had. Ben je getrouwd, Gert-Jan? Ja, ik ben een jaartje getrouwd en we hebben al een kindje. Niet gedoopt? Nee, niet gedoopt. We doen er eigenlijk niet veel meer aan. Vind je het goed als ik eens bij jullie kom praten? Gert-Jan knikte van ja. Hij stond op en stak spontaan zijn hand uit. Neem me niet kwalijk, dominee, dat ik zo tekeer ging. Ik begrijp nu beter wat u bedoelt. Tot ziens. Met een warm gevoel liet Johannes hem uit. Een poosje bleef hij peinzend voor zich uit staren. Wat waren er in de gemeente nog velen, zoals Gert-Jan, ver van God, verleid door de duivel, onbewust van de eeuwigheid waar ze heen reisden. Een vurig gebed rees in hem op, juist voor hen
die dwaalden. Eline was intussen thuisgekomen en kwam binnen met de koffie. Wat kijk je ernstig, zei ze, is er iets? Ze zag het altijd gelijk aan hem, als er iets bijzonders was. Hij vertelde haar wat er gebeurd was. Ze leefde in alles zo van harte mee. Ga er maar gauw naartoe, joh. Wie weet doet God nog wonderen. Daarna ging hij verder met zijn preek. Al spoedig kreeg hij zijn concentratie terug. Dank u wel voor uw aandacht.